Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen.
Ooit begonnen als interne sales bij Moniz Maaltijdchecks, waar hij iets later de sprong maakte naar het leven on the road als externe sales. Aangekomen bij bol.com als key account developer in een klein team van 15 man. Dat was een beetje als een start-up binnen een enorme corporate omgeving. Na 2,5 jaar vol uitdagingen en leermomenten besloot hij Mercado op te richten. Hier kan hij meer betekenen voor de klanten die op marktplaatsen actief zijn of willen zijn. Als hockeyer en schilder in zijn vrije tijd verdiept Maxence zich ook graag in de geschiedenis. En elk jaar stelt hij zichzelf een sportieve uitdaging. Zo heeft hij al de Mont Ventoux bedwongen en vorig jaar de Dôme de Miage. Dit jaar staat de dodentocht op het programma. Gelukkig zijn hier enkele aantrekkelijke tussenstops voorzien. Wat werk betreft heeft hij altijd gekozen voor bedrijven die voorop lopen in de digitale revolutie, binnen hun sector. Moniz was de eerste met maaltijdchecks op een kaart, bol.com de grootste marktplaats in de Benelux en bij Mercado zijn ze het beste bureau met dat ondersteuning biedt voor digitale strategie op marktplaatsen. Al dus hun woorden. Deze sector is nog steeds een niche, maar dat weerhoudt hem er niet van om er met volle passie over te praten. Maxence, laten we het over marktplaatsen hebben. Welkom. Super fijn dat je er bent.
Dankjewel Ingrid. Wat een mooie intro.
Het is uw verhaal. Dankjewel. Maxence, marktplaatsen. Bol.com, Amazon. Wie kent ze niet? Maar wat zijn marktplaatsen nu echt?
Ja, goeie vraag. Dat is een belangrijke vraag om te stellen, want ik spreek heel veel over marktplaatsen en ik merk dat heel veel mensen nog niet goed begrijpen wat die exact zijn. Mijn oma bijvoorbeeld, heb ik al meerdere keren moeten uitleggen. Een marktplaats is eigenlijk een plek waar dat verschillende verkopers, onafhankelijke verkopers, samenkomen om hun assortiment te komen aanbieden. Een assortiment dat kan diensten zijn of dat kunnen producten zijn. Ja? Dus het is eigenlijk een plek waar dat aanbod uit verschillende onafhankelijke hoeken samenkomt, zodat verschillende consumenten hun vraag kunnen beantwoord krijgen. Ja,
eigenlijk een echte digitale markt.
Ja, exact. Een digitale markt, want inderdaad, wij gaan het vandaag hebben over online marktplaatsen, maar je kunt je wel voorstellen, als je denkt aan een marktplaats aan zich, in het midden van het dorp, ja, dat is ook een plek waar dat verschillende marktkramers samenkomen om hun producten aan te bieden.
Ja, ik vind dat wel een mooie vergelijking. Ja. We kennen Bol, Amazon. Welke hebben we nog? Want ik denk, als we er moeten opnoemen, zijn dat de twee eerste. Ja. Maar ik weet zeker dat jij er nog meer kent.
Zeker. En er zijn er heel veel ook die in de laatste jaren zijn opgestart. Mm-hmm. Meer en meer grote bedrijven zien de voordelen van een marktplaats op te starten. Mm-hmm. En worden zodoende ook een plek waar verkopers hun producten kunnen gaan aanbieden. Laten we beginnen met de grote platformen. Je hebt een Bol, een Amazon. Mm-hmm. En eigenlijk elk land heeft zowat zijn eigen Bol.com, zeg maar, die populair is. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld C-Discount. In Duitsland heb je Otto of Kaufland. In Polen heb je Allegro. Mm-hmm. Hey, dus dat zijn heel grote, open marktplaatsen waar je eigenlijk elke categorie in terugvindt.
En in België dan?
In België heb je dan Bol.com, die eigenlijk de grootste is. Okay, of in het zuiden van het land heb je Amazon. Okay. En dan heb je nog de gesloten marktplaatsen, of de meer gespecialiseerde marktplaatsen. En daar heb je bijvoorbeeld een Brico, die onlangs een marktplaats heeft opgestart. Of een Fonk, dat is een Nederlandse partij, maar die ook wel populair is hier in België. Okay. Je hebt Kruidvat, die onlangs een marktplaats is begonnen. Decathlon, ook een hele mooie grote...
Verwacht je daar eigenlijk niet van, hè?
Ja,
omdat ze heel veel eigen brands hebben.
Okay. Exact.
Ja, dus eigenlijk is dat achter de schermen een marktplaats, maar het lijkt Decathlon allemaal.
Wel, inderdaad. Ja. Hè, dus historisch is Decathlon de winkel waar je Decathlon producten in terugvindt en ook een paar andere merken. Maar Decathlon heeft het voordeel gezien van een marktplaats te worden.
Okay.
Om een voorbeeld te geven, historisch kocht Decathlon altijd 50 Adidas schoenen. Mm-hmm. Ja, terwijl Adidas in totaal laten we zeggen, 500 schoenen heeft. Mm-hmm. Ja. Dus het kwam soms zo dat een klant in de Decathlon winkel of in de Decathlon webshop kwam en zocht naar schoen nummer 51 of schoen nummer 203 en die dus niet vond.
Okay.
Dus wat gebeurt er? Decathlon verliest die klant.
Ja, exact.
Dus wat doet Decathlon? Okay, we blijven die 50 schoenen inkopen, want wij weten dat het schoenen zijn die veel worden verkocht. Maar we gaan een platform worden. We gaan ons webshop openstellen, zodat Adidas zelf die 250 of 450 andere schoenen zelf gaat kunnen aanbieden. En zodoende gaat elke consument die naar schoen 51 of 203 of 406, zeg maar, zoekt, ook die schoenen gaan kunnen terugvinden en gaat Decathlon die klant niet verliezen.
Ja. Wat zijn nog voordelen voor Adidas en voor Decathlon om samen te werken?
Ja, ja. Voor Decathlon is het voordeel duidelijk. Ten eerste, hij kan zijn assortiment gaan verbreden en dus zodoende veel meer consumenten gaan bereiken. Ten tweede, Decathlon gaat ook geen producten op stok nemen. Dus neemt ook geen risico. Hè? Stel dat hij wel die nieuwe Adidas schoen zou kopen, maar eigenlijk wil niemand die, ja, dan gaat dat plaats pakken in zijn warehouse en gaat hij gewoon stok hebben waar er niks mee gebeurt, gaat hij die waarschijnlijk moeten verkopen aan een lagere prijs. Nu, op deze manier, pakt hij geen stok, geen risico. Als het niet verkoopt, maakt het voor Decathlon niks uit. Als het wel verkoopt, pakt Decathlon een percentage.
Ja.
Prima.
En de logistiek is dan ook een voordeel dat hij niet door Decathlon moet gebeuren.
Exact. Ja. Dus dan moet Adidas dat zelf gaan doen. Wat ook een voordeel kan zijn voor Adidas, want Adidas heeft dan meer controle. Dus Adidas historisch verkoopt waarschijnlijk B2B, verkoopt aan afnemers, verkoopt aan winkels, etc. Maar nu kan Adidas het zelf veel meer in controle gaan hebben. Wat is handig om voor Adidas om te gaan verkopen op marktplaatsen? Wel, ten eerste, Adidas kan het bereik van Decathlon gaan gebruiken, dat toch wel immens hier is in Europa. Ten tweede, Adidas kan eigenlijk zelf controleren welke producten dat ze op het platform zetten. Mm-hmm. Als Decathlon historisch maar 50 schoenen kochten, ja, dan had je gewoon... Dat was het assortiment dat op Decathlon was. Terwijl dat nu Adidas kan beslissen, hey, die 450 andere schoenen, die vinden hun plaats, maar die verdienen hun plaats ook wel op het platform.
Ja.
Dus controle over waar het assortiment te vinden is. En ten derde, Adidas kan ook kiezen op Decathlon welke schoenen ze meer in de spotlight zetten, of niet.
Ja.
Dus ze krijgen eigenlijk veel meer controle over waar hun assortiment wordt getoond en hoe dat het wordt opgesteld.
En misschien ook marktinzicht. Ja. Oké.
Ja.
Oké, dit is wel een duidelijk verhaal, omdat het echt wel Adidas, Decathlon, sportschoenen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik ben een webshop met voedingsproducten.
Ja.
Hoe ga ik nu beslissen op welk platform, welk marktplaats voor mij interessant is? Hoe ga je die keuze maken? Ze kunnen nu bellen natuurlijk, je gaat ze begeleiden.
Of course.
Maar hoe kunnen ze al een voorselectie maken van de platformen?
Ja, ja. Dus dat is echt een werkje dat moet gebeuren. Mm-hmm. Er zijn heel wat platformen momenteel beschikbaar doorheen Europa. Zelfs in België zijn er een aantal. Mm-hmm. En je moet wel goed kiezen waar dat je je producten gaat zetten. Dus bijvoorbeeld, verkoop je sportschoenen, ja, dan ga je misschien niet op een Maison du Monde gaan verkopen.
Dat zou gek zijn.
Voilà, dat zou gek zijn. Dat past niet bij je assortiment.
Mm. Wel opvallen.
Wel, dat ga inderdaad helemaal opvallen.
Ja.
Maar geen hond die dat gaat kopen, want je zegt, ja, is dat nu decor? Of, dus dat gaat raar.
Misschien als er een gouden schoen is, dat kan.
Voilà, dat kan dan misschien wel. Hè? Dus dat is wel een werkje dat je moet uitvoeren. Dat is een scan die je moet gaan doen om te gaan kijken welk platform past wel bij mijn assortiment.
Hè?
Want er zijn er zoveel daar en de sterkte is om de juiste platformen te kiezen die de juiste match hebben met je assortiment.
Ja, maar er zijn experten om je daar ook in te begeleiden. Ja.
Zeker best.
Oké, dus een marktplaats, we weten ongeveer hoe het werkt, dat er een voorselectie moet gebeuren voor welk platform bij u als merk past, uw aanbod past.
Ja.
Ik denk dat er nog een groot verschil is tussen grote merken en kleinere merken, of die net zijn opgestart. Wat moet een webshop kunnen voorzien om op een marktplaats te kunnen staan?
Ja.
Wat moeten ze zelf kunnen? Mm-hmm. En wat niet? Of hoe werkt zoiets?
Ja, oké, dan ga ik eerst eventjes een onderscheid maken tussen twee soorten platformen.
Oké.
Er zijn de open, generieke platformen. En dan hebben we het over een bol.com, een Amazon, een Cdiscount in Frankrijk, een Kaufland in Duitsland. Okay. Er zijn eigenlijk platformen die open zijn. Dus je kunt er eigenlijk alles op gaan verkopen, alle soorten categorieën. Mm-hmm. Ja. Het enige dat je nodig hebt, is een btw-nummer. Mm-hmm. En barcodes op je producten.
Okay.
Ja. Dan is er een tweede soort platformen. Dat zijn gesloten platformen of gespecialiseerde platformen. Zoals we het net hadden over een Decathlon, gespecialiseerd in sport. Maison du Monde, gespecialiseerd in huis en tuin. Die zijn meer gesloten, dus dat wil zeggen, je moet goedgekeurd worden voordat je kunt gaan verkopen op dat platform.
Okay. Ja?
Dus je moet een btw-nummer hebben, barcodes op je producten, maar dan moet je een aanvraag indienen en dan gaat het platform beslissen, oké, jouw assortiment past wel op mijn platform, ja of nee.
Oké, lijkt ook logisch.
Lijkt inderdaad zeer logisch. Een ander punt dat enorm belangrijk is voor alle platformen en tezamen, is customer service.
Oké.
Ja, dus het is enorm belangrijk dat als een consument op die platform een vraag stelt, dat je die zo snel mogelijk kunt gaan beantwoorden. Ja, want het blijft altijd nodig dat service beschikbaar is.
En dat bedoel je, ieder platform heeft zijn eigen customer service, maar als het specifiek over... Als ik bij Bol een vraag stel aan de klantendienst, is dat vaak van Bol zelf. Maar als het specifiek over een product gaat, ga je naar de leverancier toe, naar de handelaar.
In bijna alle gevallen is het de klant die moet antwoorden op de klantvraag. Dus als je een vraag stelt aan Bol, dan is het niet Bol die antwoordt. Behalve dat als het een product is die Bol zelf verkoopt.
Ja, oké, als het over product specifiek gaat.
Voilà. Zelfs over de logistiek. Dus eigenlijk moet je dat is ook een vereiste, je moet als klant of als verkoper op het platform, moet je ook een customer service hebben. Want alle vragen die binnenkomen, moet jij als verkoper op het platform gaan beantwoorden.
Oké.
Dat is ook logisch, hè. Er zijn 35 miljoen producten, denk ik, op een bol.com. Mm-hmm. Ja, het is onmogelijk om expert te zijn in al die producten die er zitten.
Ja.
Dus je moet die vraag aan de klant, aan de verkoper overhouden. Ook, en daar gaan we vast en zeker straks op terugkomen, de logistiek moet je ook zelf kunnen als verkoper. Mm-hmm. En dus, ja, Bol heeft geen toegang tot het logistieke systeem dat jij als verkoper hebt. Dus als er een vraag binnenkomt omtrent de levering, dan moet jij die ook als
zelf
verkoper
kunnen
aantrekken.
Ja. Okay.
Er bestaat wel een manier, hè, dus die platformen bieden vaak wel een logistieke oplossing aan, mm-hmm. of een alternatief. En dan gaan zij wel die klantvragen oppakken.
Maar
dat is wel een tool.
Dus we hebben producten, we hebben barcodes, we hebben customer service.
Ja.
Zijn er nog vereisten?
Wel, logistiek. Als, mm-hmm. Als je die niet overlaat aan een platform, dan moet je die zelf ook wel kunnen.
Oké.
Dus dat is ook wel een belangrijk deel. Want ja, producten moeten natuurlijk door bij de consument geraken.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, we zijn als consument nogal verwend.
Mm-hmm.
Wij verwachten dat onze producten de dag erop
mede dankzij Bol, hè? Want zij zijn er wel mee begonnen. Vandaag besteld, morgen in huis. Dus,
Ja,
het is makkelijk. Ja.
Zij maken het simpel, inderdaad. Mm. Maar ik denk ook dat wij gewoon verwend zijn. En wij kiezen voor online, voor het gemak. En dus moet het gemakkelijk zijn.
Ja, nou ja, daar kunnen we een andere discussie over hebben, of het allemaal nodig is. Maar goed, mm-hmm. ja, het is inderdaad makkelijk. Stel nu, en er juist zei ik het al over het logistieke verhaaltje, wat als ik dat niet allemaal kan voorzien, het logistieke stukje, of kan een platform mij daarmee helpen?
Ja. Platformen bieden nogal wat tools aan om je te helpen beter te verkopen op die platform. Eén belangrijke tool is de logistieke oplossing. Dus elk platform heeft zowat zijn eigen systeem. Bij Bol.com noemt dat logistiek via Bol, LVB. Bij Amazon noemt dat FBA, Fulfillment by Amazon. Decathlon heeft ook zo'n systeem. Cdiscount heeft ook zo'n systeem. Dus elk platform heeft zowat zijn eigen systeem. Wat gebeurt er? je gaat eigenlijk uw producten naar hun warehouse kunnen sturen, zodat die producten daar gaan zitten en dat het platform eigenlijk zich ontfermt over de levering.
Oké. Ja. Wat het dus waarschijnlijk nog sneller maakt.
Ja.
Dat zij en masse versturen.
Ja. Exact. Dus aangezien dat levertijd zo belangrijk is op die platformen, dan geeft dit wel een gigantische boost om beter te kunnen verkopen.
En dat is zowel bij Bol als bij Amazon. Ik denk bij een Decathlon en een Maison du Monde niet.
Jawel, dus bij een Decathlon ook. Maison du Monde nog niet. Al verwacht ik wel dat ze ermee bezig zijn, want dat is gewoon, dan kan eigenlijk het platform veel meer controle hebben over de logistiek. Dus dat is ook voordelig voor het platform.
Ja. Er poppen zoveel vragen op. Want hoe zit dat dan met het internationale stukje? Want Bol verkoopt niet alleen in Nederland of in België. Alleen maar?
Ja.
Oh, ik zie u knikken. Dat verbaast mij. Oké, vertel. Amazon uiteraard niet, maar dan ga je naar een ander platform. .be of .fr.
Ja.
Maar Bol niet? België alleen, Nederland alleen?
Ja.
Oh.
Ja. Ja. Dus Bol is echt... Ja, ons platform, om het zo te zeggen.
Toch een beetje Nederlands.
Maar,
ja, we hebben het geadopteerd.
Ons als Nederlandstalige populatie, laten we zeggen.
Ja, laten we het zo zeggen, ja.
Maar het is inderdaad waar. Oh. Ze hebben beslist om op dit moment echt te focussen op het Nederlandstalige deel. En ze hebben op 2 jaar geleden ook de website vertaald naar het Frans, om dan ook de Zuiderse Belgen, Brussel en Wallonië te gaan bereiken. Dat is eigenlijk een soort van automatische vertaling die wordt gedaan op de producten. De focus blijft echt op het Nederlandstalige aspect. Daar zijn ze ook goed in. Schoenmaker blijft bij u leest.
Ja, absoluut.
Daar zijn ze sterk, daar zijn ze goed in. Moesten ze ineens naar Frankrijk gaan, dan moesten ze ineens opboksen tegen andere heel grote spelers. Okay. En dan is toch een heel andere strijd.
Ja. Oké, dus hun marketingstukje is echt Focus Vlaanderen Nederland.
Ja.
We hebben het steeds over Bol natuurlijk, er zijn ook anderen, maar het is wel een groot voorbeeld voor ons hier.
Maar Amazon bijvoorbeeld kan je wel in het buitenland gaan verkopen en gaat je ook enorm hard helpen om in nieuwe markten te gaan lanceren. Dat is ook een heel groot voordeel van te verkopen op die marktplaatsen. Het is eigenlijk een heel gemakkelijke en snelle manier om nieuwe markten te gaan betreden.
Absoluut.
Want je hebt enkel een BTW-nummer nodig en een barcode en je kan gaan beginnen verkopen. Stel dat het niet werkt, dan sluit je account en prima.
En klaar. Ja.
Voilà, het is niet dat je een winkel hebt die laten bouwen of een webshop hebt opgemaakt die je ook hebt laten bouwen, waar je Google enorm veel betaalt zodat traffic naar je website komt. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je surft eigenlijk op het grote bereik en populariteit van de platform zelf.
Ja. En hoe weet je nu of je webshop wel of niet interessant is voor op een marktplaats te gaan?
Ja, goeie vraag.
Ik heb alleen maar goede vragen, Maxence. Kom aan.
Dat is wel waar.
Dank u.
Dat is inderdaad ook een soort van scan die je moet gaan uitvoeren. Om een voorbeeld te geven, waarom zou een platform niet interessant kunnen zijn? Wel, bijvoorbeeld, ik denk dan aan hele dure kaarsen. Bijvoorbeeld, als je €500 moet betalen voor zo'n klein kaarsje, die bestaan, die zijn er op de markt.
Absoluut.
Maar dat is dan wel heel veel geld. Van een kaars misschien een slecht voorbeeld. Laten we het voorbeeld nemen van een heel mooie, dure houten tafel. Een tafel die ineens €10.000 kost, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een tafel die je echt wil zien. Je wilt die aanraken, je wilt die voelen, je wilt goed bekijken dat je goed staat, dat er zeker geen krasken op zit. Omdat je er toch wel een groot budget voor neertelt. Dat zijn producten die moeilijker verkocht worden online. Als je gaat kijken op zo'n Amazon of zo, de best verkopende tafels, die zijn toch in een heel andere prijskategorie, een veel goedkopere prijskategorie. Dus ik denk, voor het luxe segment is het wat moeilijker om te verkopen op marktplaatsen, omdat je ook een ander soort publiek zoekt.
Oké. Het is meer echt, de markt. Ik wil dat absoluut niet naar beneden halen, want I love de markt. Het liefst ga ik iedere zaterdag naar de markt, maar meestal voor fruit en groenten. Maar als we daar naar het algemene aanbod kijken, is dat ook in een betaalbare categorie.
Ja.
En dat is dus ook de bedoeling bij een marketplace.
Well, je moet goed begrijpen wat je publiek is, wie je wilt bereiken. Als je een exclusief assortiment hebt, ja, dan moet je misschien niet op die grote marktplaatsen gaan, want daar ga je niet exclusiviteit bereiken, daar ga je juist de mensenmassa bereiken.
Ja.
Als je idee is van, ik wil mijn product aan de man brengen, mm-hmm. ik wil mijn merk bekender laten maken, ja, dan moet je die platformen gaan gebruiken, want dan gaat je het leeuwendeel van de consument bereiken.
Ja.
In 2022 gebeurde 56% van alle online aankopen op een marktplaats.
Goh.
Dus dat is gigantisch. Je moet gewoon daar zitten, of daar is de consument.
Ja.
En het blijft groeien, want ja, dat is een beetje de andere kant. Waarom vindt de consument dat geweldig om op een marktplaats te kopen? Wel, ten eerste, hij vindt een gigantisch groot assortiment. Dus hij kan echt kijken, hij kan echt zoeken naar wat hij echt geweldig vindt zelf. Tussen al het verschillende, de verschillende aanbiedingen. Ten tweede, vaak goede prijzen.
Ja.
Want ja, het is eigenlijk de markt in het klein. Hè. Er zijn verschillende aanbieders op hetzelfde product. Dus dat zorgt ervoor dat je altijd wel een heel mooie prijs hebt op producten. En ten derde, veiligheid. Mensen vertrouwen het platform.
Mm-hmm.
Want ze weten, als het niet goed is, kan ik het gratis opsturen. Ik kan iemand aan de lijn krijgen. Ik kijk naar de reviews om goed te begrijpen wat andere mensen, net zoals mij, vonden van dit product.
Mm-hmm.
Hey, ik maak vaak de vergelijking, want mijn klein broertje bijvoorbeeld, die zit veel op social media.
Mm-hmm.
En die leert soms van die nieuwe merken of producten kennen, dankzij die social media. Mm-hmm. Hij zegt van ja, ik klik daar dan op en dan raak ik op een website van een merk dat ik niet ken.
Mm-hmm.
Ja, ik durf daar niet te kopen, want...
Ik weet niet waar het vandaan komt.
Voilà. Ja. Is dat wel een legit bedrijf? Mm-hmm. Is er customer service? Als het niet goed is, kan ik het terugsturen? Hij weet dat allemaal niet. Dus hij gaat kijken op een platform. Als hij dat daar vindt, ja, dan zegt hij, ah, voilà, daar durf ik dat wel te kopen.
Ja.
En kan ik ook kijken naar de reviews van andere mensen.
Ja, dat is wel een veilig gevoel. Dat is ook zo. Dan komen we ook wel een beetje op het stukje van de regelgeving.
Ja.
Veiligheid is daar één van, maar wie is eigenlijk eindverantwoordelijk?
Ja.
Is dat de klant? Of de aanbieder? Of is het het platform?
Ja. Het platform is echt een platform.
Mm-hmm.
Dus het is gelijk een fysieke markt.
Mm-hmm.
Dat is het plein.
Het gewoon technisch platform.
Voilà.
Ja.
Dat is een technisch platform, dus dat is het plein. Ja. De verkoper op het platform is altijd de eindverantwoordelijk.
Ja? De verkoper. Okay.
Omdat hij het platform gebruikt om tot bij de consument te komen, hij gaat zijn marktstalletje opzetten op het plein om de consument die daar komt shoppen op het plein te bereiken. Maar dus, uiteindelijk is de marktkramer nog altijd verantwoordelijk en niet het plein waar hij op staat.
Klopt.
Ja? Al zijn er wel heel veel regels voor dat platform, voor dat pleintje, hè, die vanuit... Europa heeft daar heel wat regels op gezet.
Mm-hmm,
Er zijn veel meer strengere regels voor die platformen hier in Europa dan in Amerika bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Ja. Dus het is een platform, hè, het is een open platform, maar er zijn wel heel veel regels die jou als verkoper beschermen, maar die jou ook als consument beschermen.
Het klinkt veilig.
En logisch.
Ja. Hoe kunnen bedrijven een succesvol marktplaatsmodel ontwikkelen? Ik stel me wel de vraag van, ik heb dan een platform gekozen, maar hoe ga ik dan daarmee om? Kunt jij daar wat tips op geven?
Zeker, zeker. Dus het begint inderdaad allemaal bij, welk platform ga ik lanceren? Welk platform past bij mijn ambities?
Mm-hmm.
He, dus... Als je de grote mensenmassa wilt bereiken en je wilt in België en Nederland verkopen, ja, dan moet je op een bol.com zitten.
Mm-hmm.
Als je zegt van, hey, ik heb ook sportproducten en ik wil de specialist gaan bereiken, ja, dan moet je ook op Decathlon zitten. He, dus het begint allemaal daarbij. Eens dat je die beslissing hebt gemaakt, dan moet je ervoor zorgen dat die producten op het platform komen. Oké, je maakt je account op, je zet je producten live, maar dan moet je ook nog de tips en tricks van het platform volgen. Dat wil zeggen... Hoe dat je titel staat, hoe dat je foto's eruit zien, hoe dat je omschrijving is van je product. Dat is allemaal heel marktplaatsafhankelijk. Dat gaat er heel anders uitzien op een Decathlon dan op een bol.com. En hoogstwaarschijnlijk ook vanuit heel anders dan op je eigen webshop.
Ja.
Right? Dus je moet die regels echt heel goed kennen, om ervoor te zorgen dat je die regels volgt op het platform. Want stel dat iedereen zijn titel op een bepaalde manier zet en jij doet het anders... Ja, het zal wel opvallen, maar niet op de juiste manier.
En ze gaan het misschien niet accepteren.
Voilà, de consument is inmiddels het een en ander gewoon. En dus als hij naar bol.com gaat en hij ziet, oei, die heeft zijn foto's niet goed, of die heeft gewoon een foto van zijn product van in zijn warehouse gepakt, dat is een amateur, daar ga ik niet durven kopen. Mm-hmm. Ja, dus dat vertrouwen speelt nog altijd wel een heel belangrijke rol, waardoor het belangrijk is dat je die regels volgt.
Oké. Okay. Ja.
Nu, die regels volgen, dat gaat ervoor zorgen dat als iemand op jouw product komt, dat dat converteert, mm-hmm. Die gaat dat vertrouwen en die gaat dat durven kopen. Dan is het nog belangrijk dat mensen tot op jouw product komen. Mm-hmm. Dus je moet er ook voor zorgen dat jouw product opvalt. Hè? Stel dat je een stoel gaat verkopen op zo'n platform. Ja, je gaat niet de enige stoelverkoper zijn. Er gaan hoogstwaarschijnlijk tot 1000 andere verkopers zijn van stoelen. Dus als jij daarop komt met je nieuwe stoel, ja, als iemand stoel intikt, dan gaat hij een resultatenlijst hebben van allemaal stoelen. Mm-hmm. Degene die helemaal van boven zitten, dat zijn de meest populaire stoelen. Jij als nieuwe verkoper, je gaat niet helemaal van boven zitten, want jij bent nieuw. Je gaat helemaal beneden op pagina 506 zijn, zeg maar.
En populair ben je als het veel verkocht is?
Als het veel verkocht is.
De recensies goed zijn?
En er veel op wordt geklikt en er goede recensies zijn, ja.
Okay.
Dat is dus, een algoritme.
Ja. Ja, ik snap het. Ik snap het heel goed. Een productomschrijving, kan dat helpen om beter gevonden te worden? Een goede productomschrijving dan?
Ja. Nee, productomschrijving niet.
Okay.
De titel wel.
Alleen de titel?
Ja.
Okay.
Dus de titel is primordiaal om gevonden te kunnen worden. Hè, als je een stoel verkoopt, maar je zet het woord stoel niet in de titel, ja, dan gaat je daar niet verschijnen.
Okay.
Snap je? Dus de zoekwoorden vallen altijd op die titel. En eigenlijk, als je kijkt naar de data van hoe een consument beslissingen neemt op zo'n platform, die kijkt eerst naar de reviews. Dan kijkt hij naar de titels, de foto's,
prijs.
De prijs, of course. Maar ook verschillende varianten. Dat is ook wel heel belangrijk.
Ja, het is eigenlijk ook een stukje vergelijker. Dat wou ik daar straks ook al zeggen. Maar een marketplace is eigenlijk ook een soort vergelijker. Hè?
Zeker, zeker. Ja. Ja, een van de grootste vergelijkingstools die er is. En inderdaad, als je varianten samenzet, dus hey, je verkoopt een mok, maar je hebt die in blauw, rood, groen en geel. Ja, mensen klikken altijd door. Ah, hoe ziet die eruit in het geel? Ah, hoe ziet die eruit in het blauw? Dus dat is ook een heel belangrijke. Daar kijken de mensen ook heel hard naar. Dus mensen zijn heel visueel. Die kijken naar dat eerst. En als ze dan zeggen van, oké, dit is interessant, dan gaan ze zich verdiepen. En dan kijken ze naar de omschrijving. Of dan kijken ze naar de video die erbij staat. Ja.
Hoe gaat zo'n platform dan eigenlijk om met die concurrentie? Want het zijn concurrenten van elkaar.
Ja.
Het wordt wel aangeboden.
Zeker.
Wanneer is er ook een voldoende aan. We hebben het over een stoel gehad.
Ja.
Zegt dat er 1000 stoelen op staan. Dat is al behoorlijk veel.
Ja,
wanneer stopt het een keer? Hoe gaan ze om met concurrentie?
Ja. Dus het platform wil graag de concurrentie eigenlijk.
Oké. Okay.
Ja. Waarom? Omdat naarmate dat er meer concurrentie is, naarmate dat er meer een logische marktconforme prijs ontstaat.
Oh, oké.
Okay. Ja. Dus wat gebeurt er? Stel dat je een iPhone 11 verkoopt.
Mm-hmm.
Ja? Er zijn verschillende aanbieders die hetzelfde product aanbieden, maar het is niet één persoon die iPhone verkoopt. Wat gaat je hebben? Je gaat niet 10 keer dezelfde iPhone onder elkaar hebben. Nee, je gaat eigenlijk 1 keer die iPhone aangeboden krijgen. En als er 10 verkopers zijn van die iPhone, dan gaat maar 1 van die 10 verkopers die iPhone mogen verkopen. Mm. Je gaat eigenlijk de vitrine krijgen. We noemen dat de buybox. Ja, dus van die 10 is er 1 van die 10 die het meest perfecte aanbod heeft, van die 10, en die krijgt de vitrine, de buybox. De 9 anderen die gaan daarachter staan. Dus er is wel een knopje waarop je kunt klikken, 9 andere verkopers, en je kunt daarop klikken en dan kun je alles zien. Maar bon, dat is een beetje gelijk de tweede pagina van Google. Je weet wat ze daarover zeggen, je kunt daar een like aan verstoppen. Maar niemand gaat er naartoe.
Ja, maar hoe kun je daarboven geraken dan?
Wel,
in die buybox.
Dus die buybox, inderdaad, dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag, want dat is een strijd die zich dagelijks afspeelt op die platformen als je niet een uniek product hebt. He, dus als je je eigen merk hebt, dan moet je niet voor die buybox vechten, want jij bent de enige die het aanbiedt. Maar als je een iPhone verkoopt bijvoorbeeld, ja, dan ben je niet de enige, dan ga je in die buybox-strijd moeten gaan. Hoe werkt zo'n buybox? Dus de beste propositie wordt gekozen. En de beste propositie wordt gekozen op 3 punten. 1. Prijs.
Mm-hmm.
Blijft altijd belangrijk. 2. Levertijd.
Oké.
Ja, hoe sneller, hoe beter. En ten derde, uw prestatie. En uw prestatie, daarmee wordt bedoeld, lever je wel op tijd?
Mm-hmm.
Hey, je zegt dat je morgen levert, maar levert je dan echt wel morgen?
Ja. Mm-hmm.
Antwoord je op de klantvragen? Superbelangrijk. En ten derde, er zijn er nog een paar, maar een ander is bijvoorbeeld, is je stok in orde? Hey, want stel dat je er 10 in stok hebt, maar je krijgt ineens 11 bestellingen door, en dan moet je er 1 gaan annuleren. Dat heeft de consument niet graag, maar dat heeft het platform ook niet graag.
Nee. Dat is wel een mooie, want eigenlijk krijg je wel regelmatig na een aankoop een vraag van hoe was de levering of hoe was dat. Dus dat is eigenlijk de input om zo'n buybox te voeden, al dan niet een positief of negatief. Ah, oké. Dus het is wel eigenlijk belangrijk om dat wel in te vullen.
Heel belangrijk. En zo
ik
gaat...
doe dat nooit.
Ja, nee, heel weinig
mensen. Allemaal tijden.
Het probleem is dat wij vaak zo'n review gaan invullen als het slecht is.
De meeste mensen wel, ja.
Maar ik probeer wel goede reviews ook in te vullen als het echt goed is.
Je hebt gelijk.
Dan kunnen we wat teruggeven.
Je hebt gelijk.
Maar ja, who's got time for that?
Huh? Ja, dat is het hem.
Maar wat je nog wel even wilt zeggen over die buybox. Dus je hebt die buybox-strijd, dat is een heel belangrijke. Degene die gekozen wordt, dat is het algoritme die kiest.
Mm-hmm.
Dus je kunt moeilijk zeggen van, hier gaat het de levertijd zijn die belangrijker is dan de prijs. Dat gaat veranderen per categorie. Dus bijvoorbeeld, levertijd voor zo'n iPhone gaat belangrijker zijn dan levertijd voor een meubelstuk.
Ja.
Waar mensen bereid zijn om wat langer te wachten, mm-hmm. bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Hey. Maar dus je kunt soms hebben dat je ziet, ik wil die iPhone kopen en die kost 600 euro of zo. Degene die de buybox verkoopt die aan 600 euro met levertijd morgen. Maar je kunt bij andere verkopers ook klikken en zien dat er eigenlijk iemand is die diezelfde iPhone voor 550 euro verkoopt, maar je moet er wel een week op wachten.
Oké.
Dus die zegt
dat is een keuze dan.
Voilà, dat is een keuze. Mm-hmm. Dus je kunt doorklikken en 50 euro besparen en wat geduldiger zijn, dat kan.
Dus die buybox is vaak een hele goede aanbieding.
Ja.
Dat begrijp ik heel duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat de andere aanbieders een slechtere aanbieding hebben.
Dus exact.
Het is niet slecht om af en toe ook naar die andere te kijken.
Ik zou dat zeker doen, vooral je 50 euro besparen, dat is mooi. Hè?
Dan kunt wel af en toe wel eens wachten.
Voilà, als je wat kunt wachten, dan is dat prima.
In Antwerpen is er een gebouw, soms is het gewoon afwachten. Soms dat is dat ook gewoon. Zijn er ook trends in de marketplaces wereld?
Zeker, zeker, zeker. Heel interessante trends die ook heel duidelijk zijn. Nu, wij zitten er dagelijks mee bezig, dus we zien dat heel hard opkomen. Trend nummer 1 is, platformen worden meer en meer gebruikt als zoekmachines. Dus vroeger gingen mensen zoeken naar producten op Google en kwamen dan zo op een Amazon of een Bol.com terecht. Ja. Nu is dat anders. Nu gaan mensen direct op Bol.com of Zalando bijvoorbeeld. Iedereen heeft een Zalando-app op ons telefoon.
Ja.
Ja, we gaan die producten direct gaan zoeken op de
Zalando. Is eigenlijk ook een marketplace, hè?
Zalando is ook een marketplace, zeker. Ja. Maar dus, we gaan gewoon direct beginnen zoeken op die platformen zelf.
Rechtstreeks.
En daar zijn cijfers over. Dus 63% van de zoekopdrachten op die platformen beginnen op die platformen zelf.
Oké, dat is best veel.
Dat is bijna 2/3, hè? Dus dat is echt enorm veel.
Ja.
En je ziet gewoon, dat is logisch, hè? Als je veilig voelt in die omgeving,
mm-hmm.
Dan gaat je daar ook beginnen zoeken. Hè?
Ja.
Ook als je een Prime of een Select account hebt, hè? Dus dat zijn zo wat abonnementsformules die je kunt gaan pakken op Amazon en op Bol als consument.
Ja. Mm-hmm.
Dat is voordelig, want dan vallen zo van die leverkosten soms weg en zo van die zaken. Ja, dan ga je natuurlijk meer gaan zoeken op die platform. Met je hebt een abonnement.
Ja.
Right? Dus dat is een heel belangrijke trend. Een andere trend is dat meer en meer van die consumenten ook nieuwe merken en nieuwe producten leren kennen dankzij die platform. Waarom? Ja, die platformen zijn constant bezig met campagnes, met promoties. De kerstcampagne bijvoorbeeld, Black Friday of... Ja, kijk maar naar Bol.com, zo de lentedeals of de Bol-tiendaagse, zo van die zaken. Dus wat gebeurt er? Consumenten op die platformen, die leren ook meer en meer nieuwe merken en producten kennen dankzij die platformen. Dus, wat betekent dat? Het is ook heel interessant om je product in een spotlight te gaan zetten op die platformen. Niet enkel voor de verkoop, maar ook voor je branding.
Ja. Ja. En er zijn ook mailings, hè, die Bol uitstuurt op regelmatige basis.
Ja, exact. Misschien nog een derde.
Mm-hmm.
een derde trend is dat meer en meer merken de controle gaan overnemen.
Hoe bedoelt u dat?
Ja, dus historisch was het heel interessant voor retailers om te gaan verkopen op die platformen, omdat die retailers gewoon een heel breed assortiment hadden en die konden die erop zetten.
Okay.
Ja? Retailers hadden ook heel wat B2C, business to consumer, ervaring, hoe hun product direct aan de consument te krijgen. Merken daarentegen, dat was een beetje anders. Merken, historisch hebben ze altijd B2B gewerkt, business to business, dus ze verkopen aan een winkel en die winkel verkoopt dan aan de consument. Ja. Wat gebeurt er? Vandaag zijn platformen heel groot geworden. Er zijn verschillende retailers die soms hetzelfde merk meerdere keer aanbieden. Hè. Dus bijvoorbeeld die iPhone, er zijn meerdere partijen die Apple aanbieden. Ja. Maar wat gebeurt er, en wat heel veel merken nu problematisch vinden, is dat omdat er verschillende retailers zijn die een product aanbieden, die een merk aanbieden, maar ook heel wat andere merken, ziet je dat merk niet goed wordt tentoongesteld op die platformen. De titels zijn niet geoptimaliseerd, de foto's gaan alle kanten uit, de omschrijving is niet duidelijk genoeg. Dat heeft dus invloed, negatieve invloed, dat beschadigt eigenlijk hun merkimago op die platform. Nu, heel veel van die merken zeggen van oké, maar weet je, die platformen, dat is eigenlijk een uitgelezen kans om ons eigen B2C te gaan opmaken, te gaan uitbouwen, zonder daar te veel investeringen te doen, want ja, we hebben eigenlijk enkel een btw-nummer nodig en barcodes op ons product, dat we al hebben eigenlijk. En we moeten misschien een oplossing vinden voor logistiek B2C te doen, maar dat kan gevonden worden. En dan hebben we eigenlijk ineens een B2C, een business to consumer, direct naar de consument pilaar.
Zonder een eigen webshop?
Met dat of kan. Zonder?
Ja.
Voilà, dat maakt eigenlijk niet uit. Right? Het ding is wel, ze kunnen dan veel meer controle gaan oppakken over hun merk. Ja, over hoe het eruit ziet, over wanneer het in de spotlight komt, over welke producten worden aangeboden op het platform en welke niet. Hè.
Maar dan gaan ze eigenlijk ook een stukje in concurrentie met hun eigen B2B.
Ja.
Dat is misschien ook wel een gevaarlijk stukje.
Helemaal. Dus dat is inderdaad een moeilijkheid.
Een keuze.
Een keuze,
ja,
die je moet maken. Maar dan moet je wel goed willen weten, goed weten wat je wilt. Is merkbeleving belangrijker dan uw B2B-afnemers die misschien niet de juiste moeite doen voor uw merk?
Ja.
Nou, dan moet je daar wel een beslissing in maken. Wat zeker niet altijd de gemakkelijkste beslissing is. Hè?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja. Dat is een zware afweging.
Dat is een zware afweging, maar soms, wat je ook kunt doen bijvoorbeeld, is dat je de controle kunt gaan oppakken. Dus je gaat je producten verkopen aan de normale marktprijs op die platform. Die platformen hebben graag dat je als merk verkoopt, want ze weten dat merken altijd meer moeite gaan doen om op het merk in de spotlight te zetten. Dus ze werken graag met die merken, die platformen, en ze bieden ook wat tools aan om voor die merken om hun merk meer in de spotlight te kunnen zetten. Dus daar is een mooie samenwerking aan de gang. Maar je kunt eigenlijk je producten gaan aanbieden aan de normale marktprijs, die content, dus die look and feel, gaan optimaliseren en dan het gewoon zo laten. Zonder agressief te willen gaan verkopen, maar wel het optimaliseren en dat je B2B-afnemers eigenlijk gaan surfen op het geoptimaliseerde dat je hebt gedaan.
Mooie trends.
Ja.
Goh, ik ga het toch stellen hoor. AI heeft dat ook invloed.
De topic van het jaar.
Ja, echt hè?
Maar zeker een goede vraag, want het speelt enorm mee. En het gaat zo snel. Ja. Het gaat zo snel en er zijn zoveel verschillende vertakkingen ervan dat je moet echt wel bijbenen om het te volgen. En zelfs in de marktplaatswereld is er plaats voor AI. Meer nog, eigenlijk wordt AI al lang gebruikt in het algoritme dat die partijen gebruiken. Het algoritme dat wordt gebruikt om te kiezen wie de beste propositie heeft, welke een goede titel is, zo van die zaken. Daar wordt allang een algoritme voor gebruikt dat ook een beetje AI in zich heeft. Dus platformen gebruiken dat al een tijdje. Voor jou als verkoper is het heel interessant om AI te gaan gebruiken om bijvoorbeeld je omschrijvingen te laten maken.
Ja, oké. Dat is het stukje content.
Stukje content, maar daar is het wel interessant in.
Ja, absoluut. Maar als we naar de platformen kijken, ik denk dat de chatbots ook allemaal AI-driven zijn.
Ook, ja.
Hun voorraadbeheer misschien ook al.
Dat kan.
Sommigen misschien. Ja, ik denk dat zo'n Amazon, die zijn al wel een beetje meer American-minded. Ja. Die zijn daar al wat verder. Bol weet ik niet, maar oké.
Ja, dat is. Misschien nog een andere hele goeie. Dat is ook iets dat wij hebben gebruikt, veel hebben gebruikt en gebruiken. En we hebben daar ook in ChatGPT een speciaal tooltje voor laten bouwen. Dat is dat je soms, als je heel veel producten hebt, je moet ineens al die titels in één keer gaan aanpassen om de regels van Bob.com te gaan volgen.
Op die manier. Ja.
En je kunt dat handmatig doen, maar dan ben je heel lang bezig. Ja. Dus wij hebben daar een tooltje voor laten ontwikkelen waar je dat eigenlijk automatisch kan laten doen door zo'n ChatGPT.
Ja.
En de uren dat je daarmee wint, dat is echt ongelooflijk.
Dat geloof ik. Ja. Dus even ook wat waar jij, want je bent heel niche met Mercado.
Ja.
Jij helpt merken van A tot Z om op marketplaces ook mee keuzes maken?
Ja.
Welke het best bij een merk past?
Zeker.
Oké, want ik denk dat dat nog een piste is die heel veel mensen weerhoudt om het uit te proberen.
Ja.
Waarschijnlijk gaat je ook wel zo eerlijk zijn om te zeggen, ja, het is wel of geen goed idee om het te doen. Zo ken ik u al een klein beetje. maar het is denk ik wel heel belangrijk om daar toch wel een geleidende hand bij te hebben. Ja. Van oké, ik help u. Als het erop staat, live, kunnen we af en toe nog eens met elkaar communiceren. Van gaat het goed of gaat het niet goed?
Ja.
Waar kunnen we helpen? Maar dat is wel belangrijk om te weten dat hier specialisten in zijn.
Ja.
Als ik een webshop zou zijn, zou ik dat een heel... Want het is toch een onbekende wereld ook nog voor velen.
Zeker.
Dus wel heel belangrijk om daar te weten dat er experten voor zijn.
Dank u.
Maar zoals, we komen bijna aan het einde.
Okay.
Ik heb nog één vraag voor u.
Ja.
Drie tips die jij wilt meenemen voor merken die al op marktplaatsen zitten of die het overwegen, waar ze aan moeten denken.
Ja, ja. Oké, drie.
Ik zie u denken.
Ja.
Weer een goede vraag.
Alleen maar goede vragen, Ingrid. Maar er zijn heel wat tips en tricks waarmee je aan de slag kunt. Ik denk als ik zo moet vestigen in drie heel belangrijke tips. Ja. Het zijn, marktplaatsen zijn vandaag enorm groot geworden.
Mm-hmm.
Hè? Ze zijn al heel lang bezig. Ik begrijp dat het soms moeilijk is om u erin te leven van, ik zal het anders zeggen. Je kijkt naar zo'n marktplaats en je denkt van, amai, daar is al zoveel.
Exact.
Ja, je denkt van, amai, waar moet ik dan beginnen? Dat begrijp ik.
Mm-hmm.
Om eerlijk te zijn, als je er vandaag aan begint, ja, je bent er wel een beetje late to the game. Hè?
Ja.
Maar als je
it's
nieuw...
never too late. Maar
it's never too late.
Maar je bent niet alleen.
Maar je bent niet alleen. Mm-hmm. En er zit al enorm veel op. Hè? En zoals je zegt daar straks, het is niet, marktplaats is niet voor iedereen. Hè? Stel dat je een stoel verkoopt, die supergoed in je winkel verkoopt. Maar ja, op platformen zijn er drie andere verkopers die exact dezelfde stoel verkopen met ander tag erop. En ook 50 euro goedkoper. Ja, dat gaat moeilijk zijn voor u. Ja, je moet wel heel duidelijk weten wat je USP is. Dus ik denk dat tip nummer 1 is, wees zeker en heel duidelijk in de communicatie van je USP, je unique selling point.
Mm-hmm.
Wat maakt jouw product anders dan de rest?
Ja.
Dat is heel belangrijk. Dus dat is 1. Ten tweede, je moet niet altijd met heel je assortiment beginnen en ook niet altijd alle platformen gaan lanceren.
Ik vind het een hele goeie.
Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je goed kiest, oké, ik ga daar mee beginnen, want dat heeft de meeste match met mijn ambitie en mijn assortiment. Hè. Ik wil branding doen en een grote mensenmassa bereiken. Ja, dan moet je zo op een generiek open platform. Ah nee, ik wil echt de specialist gaan bereiken, want mijn product is wat technisch meer onderbouwd. Ja, dan kies je best voor zo'n gespecialiseerd platform. En wel, ik denk dat het altijd goed is dat je verschillende producten hebt, hè, dat een consument kan weten van dit is wel een merk dat al wel wat watertjes heeft doorzwommen en verschillende producten aanbiedt, maar ja, je moet misschien niet altijd met heel je assortiment beginnen. Right? Vaak, als je zo verkoopt op een platform, heb je, stel dat je 500 producten hebt, ga je misschien 50 bestsellers hebben en dan een heel aantal longtail.
Mm-hmm.
Ja, je bread and butter, dat zijn die 50 bestsellers. Ja. Dus daar moet je altijd op focussen. En ik denk ten derde, gebruik de tools van die platformen in uw voordeel.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, voorbeeld van die 500 producten met 50 bestsellers. Ja, gebruik eigenlijk de logistieke aanbieding van zo'n platform om de beste levertijd te hebben voor uw 50 bestsellers, maar misschien niet voor uw 450 andere producten. Mm-hmm. Dat kunnen we misschien best zelf doen. Iets dat we ook nog weinig over hebben gesproken, de advertentietools op die platform. Mm-hmm. Dus ik had het daar straks over die stoel. Dat als je als nieuwe stoelverkoper helemaal beneden op zo'n pagina gaat zijn. Maar je kunt eigenlijk het advertentietool gebruiken om artificieel je producten helemaal van boven op zo'n productpagina te krijgen. Wat gaat er gebeuren? Er gaat bijstaan gesponsord.
Mm-hmm.
Ah, right. Okay. Ja. Maar je product gaat wel helemaal daarboven in een spotlight zitten.
Ja,
zeker. Ja? Voilà. En dus als je een nieuw product hebt, een nieuw merk dat mensen nog niet kennen, ja, dan moet je eigenlijk die advertentietool echt gaan gebruiken om toch views te gaan krijgen. Ja. Ja, dus gebruik die tools die die platformen aanbieden om op te vallen op zo'n platform. Ik denk dat dat de derde tip is die ik wil geven.
Wauw, Maxence. Zo boeiend. Dankjewel. Het zit erop. Dankjewel.
Met heel veel plezier. Jij bedankt voor deze opportuniteit.
Heel graag gedaan. En dit was de aflevering. Dankjewel.
Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Kleen. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.